ik lag met een beef samen op de kamer, want wij gingen...
Wat zei je nou samen? Waarom nooit?
Wij moesten s'avonds nog na de wedstrijd een kopje koffie drinken.
Ja, precies. Jullie gingen nog even de bloemetjes buiten zetten.
En dan gingen we een of andere café binnen. Er zat heel bestuur. Ik zeg, beef, wegwezen hier.
Ja, ik ben Willy en geen René. Ik wil bolletje.
Willy van der Kerkhof wil toch een 1-2. Willy van der Kerkhof.
Het gevoel van hier.
Heren, goedemorgen.
Heren, goedemorgen.
Een goede ochtend.
We zijn 2 overwinningen van PSV verder sinds de vorige keer. Eentje op ADO, eentje op RKC. Die laatste, die kwam met het meeste moeite tot stand. 0-1, Willy, wat vond jij ervan?
Met veel moeite niet. Eerste helft, een prima eerste helft van PSV. Je moet daar 1-2-0 maken voor rust al. Een prima wedstrijd. En dan valt hij gelukkig die 1-0 nog. En dan denk je, ja, dan is het gebeurd, tweede helft eroverheen. Maar dan zakken ze weer allemaal terug. En dan krijgt RKC een paar hele mooie kansen. En gelukkig gaan er die allemaal langs. En we krijgen zelf nog een paar minuten voor tijd ook nog de kans op 2-0. Ja, een matige tweede helft. Maar een goede eerste helft. En een verdiende overwinning.
Maar volgens mij volgt op het eerste helft die goed is van PSV... altijd een hele matige tweede helft, René. Wat is dat toch?
Nou, ik vond de eerste helft ook niet zo denderend. Ik heb alle 4 de topploegen gezien. En het waren alle 4 stukken minder als... we winnen alle 4 met 1-0. Maar het was wel bij Ajax als bij Feyenoord. Ik vond AZ nog de enige ploeg die nog een beetje redelijk voetbalde. Maar PSV was gisteren ook weer niet bij de les. Eerste helft een beetje, maar tweede helft... Er komt een hoge bal, er staan er 3 te kijken en er kopt er maar eentje. En dat is die van RKC. Dan denk ik, nee, dan heb ik geluk dat je hem naast kopt. Maar nee, de tweede helft was niet om aan te zien. Ik vond het gewoon slecht. En goed, 3 punten, maar het zijde draadje, of het blijft nog heel dun. En ligt dan nog 6 punten achter op Feyenoord, 10 wedstrijdjes. Het wordt moeilijk.
Maar René, laat ik het dan zo formuleren. Er volgt altijd, of de eerste helft nou goed of slecht was... altijd een hele moeizame tweede. PSV trekt het zelden heel makkelijk naar zich toe. Dat gebeurde nu ook niet. Zit dat tussen de oren? Is dat kwaliteit? Wat is dat? Hoe komt dat?
Nou, Christian, kwaliteit zit, ik denk, gewoon tussen de oren. Het is RKC, denk, ja, dan ga je daar naartoe en dan denk je... oh, dat zal wel weer een makkie zijn. Maar je moet gewoon iedere wedstrijd vol 100%. En je moet zorgen dat je de eerste helft gewoon top speelt... en dat je de 2-3 doelpunten maakt... En dan kun je spelers wisselen, maar ja, het zit gewoon tussen de oren, denk ik. De enige kans voor PSV is nog dat je 10 wedstrijden moet winnen om kampioen te worden misschien.
Maar hoe zou je nou nog tegenstanders in uitwedstrijden kunnen onderschatten, terwijl je bij Emmen verloren hebt, bij Groningen verloren hebt, bij Cambuur verloren hebt?
Ja, dat is voor mij onbegrijpelijk. Je krijgt op je kloten van die 3...
De onderste 3, hè?
Alle 3 onderaan. En dan denken we, nee, ja jongens... Dat mag ons toch niet gebeuren. We hebben zo'n goede ploeg, maar het komt er nog niet uit. Af en toe komt het eruit, maar soms is het dan weer gewoon niet om aan te zien. En ja, ik vond het weer gisteren, de tweede helft, met geluk maken ze geen 1-1. En ja, goed, je wint. En zaterdag of zondag krijgen we een van de clubs waar je uit met 3-0 van verloren hebt, Cambuur. Ja, dan moet je gewoon met 5-6-0 die wedstrijd over de streep trekken. Maar ik denk dat het weer moeilijk gaat worden. En waar het dan ligt, ja, daar is Ruud voor aangetrokken, denk ik.
Ja, en Willy hebben wij ervoor aangetrokken. En jou, Willy, wat is jouw verklaring? Waarom is het altijd zo moeilijk in dit soort wedstrijden?
Ja, dat ligt ook vaak... Ik denk dat het Nederlandse voetbal, met name dan de andere 14 ploegen in de Eredivisie buiten die 4... Ja, ook veel sterker geworden zijn. Niemand is bang meer voor Ajax, Feyenoord, PSV. Als je Groningen zag de eerste helft. Ja, als ze er 1 of 2-0 op voorsprong komen, is het nog verdiend ook. En dan denk ik, ja, Onderschatten wij dit soort ploegen nou allemaal? Of hoe gaat het? Ik heb er nog geen verklaring voor. Ik denk dat ploegen niet meer bang zijn om tegen Ajax, Feyenoord, PSV of AZ te spelen. En wij hebben daar moeite mee om ons eigen spel te spelen. En ja, we zullen toch moeten een ander speltype moeten gaan spelen. Om de tegenstander constant 90 minuten onder druk te zetten. Wat gisteren de eerste 45 minuten wel ging. Ja, dan moet je de tweede 45 minuten zeker kunnen.
Zullen we dus proberen positief te draaien, René? Het is nu een keer gelukt om een uitwedstrijd om de punten over de streep te trekken.
Ik wil best wel positief blijven. Maar als je het toch ziet, dan kunt het toch niet positief worden. En we hadden gisteren ook gewoon de eerste helft hadden dat af moeten maken. En dan beginnen ze weer zo slap in die tweede helft. En dan kom je met een paar keer geluk. Kom je weg en ja, dan. Ik kan er nog niet zeggen dat ik denk, nou, dat is nou weer even PSV dat ze laten zien. Dat ze toch die laatste 10 wedstrijden willen om kampioen te worden. Maar nee, dat zat er gisteren weer gewoon niet in. En ik hoop dat het zondag tegen Cambuur het begin is van een weg reeks. Die leidt naar iets moois. Maar laten we hopen. Maar ik heb er nog weinig vertrouwen in.
Ik probeer het nog één keer. Want het begint uiteindelijk toch met resultaat. Je speelt een wedstrijd tegen RKC dat in een ontzettende goede flow zat. En je trekt wel een keer, zei het met ontzettend veel moeite, vraag niet hoe, maar je trekt die punten over de streep. Daar begint het toch mee?
Ja, maar kijk, je pakt wel je punten. Nou, dat is dan.
Nou, dat is wel een noviteit voor PSV, hoor.
Dat is dan goed, maar aan de andere kant, waarom maak het je eigen zo moeilijk? Als je toch met een rust 2-3-0 kan gaan rusten. Waarom maak je het eigenlijk zo moeilijk? En als een bal toevallig verkeerd valt, ja, dan is het weer het hek van de dam. En dan viel het gisteren gelukkig niet. Maar ik snap niet waarom dat ze het eigen zo moeilijk maken. Ze hebben gewoon een fantastische ploeg. Een leuke ploeg om te voetballen. Maar er straalt nog niks, geen vertrouwen uit. Geen vrolijkheid en dergelijke, dat ze lekker op de veld staan. Het is nog niet zoals ik het wil zien.
Nee. Nou, Willy, dan ben jij de positieve van de twee altijd. Hoe zie jij dat? Want ja, die punten zijn natuurlijk wel belangrijk en kan het begin van iets zijn. Maar René ziet het helemaal anders. Die heeft het al opgegeven, zo te horen.
Ja, nou, ik kan natuurlijk wel een stuk met René meedoen. Maar punten staan voorop bij mij altijd. En 3 punten. Een slechte wedstrijd te winnen geeft ook aan dat je een kampioenskandidaat bent. Heel simpel. En PSV, de punten over de streep getrokken, op naar de volgende. Het is heel zakelijk, maar met ook al wel geluk. Daar ben ik met René wel eens. Het is niet oogstrelend, maar zakelijk gezien, je hebt 3 punten en op naar de volgende.
Ik wil bolletje!
Halve finale beker. Spakenburg uit, René.
Ja, ik had het gezegd, Spakenburg. Ja, het is gewoon een fantastische loting. Wat moet je nog meer hebben? Spakenburg uit, zeggen ze het lastig, maar dat moet gewoon 4-5-0 worden. Die ploegen die doen het leuk. En PV kan dat, PV heeft daar de proef voor. En dat is wel op kunstgras, maar dan moet ze niet deren. PV moet daar gewoon met 3-4-5-0 winnen, klaar.
Dat vind ik ook al wel. Spakenburg een goede ploeg heeft. Laat eerlijk zijn, dat zijn allemaal oud-profs of ex-prof van Utrecht, Ajax en dergelijke. Er zitten een paar hele goede spelers tussen. En je moet daar op een volle oorlogsterkte naartoe en de wedstrijd naar je toe trekken. Want een mooiere opgang naar de finale kun je niet krijgen.
Ja, jullie zitten altijd goed. Ofwel PSV staat in de finale. Ofwel, dit wordt de grootste bekerzeepert aller tijden en dan is dat die van jullie niet meer.
Ook hier weer een kans. Bentink gaat scoren. Ja! Ongelooflijk. Bentink 1-6.
Ja, dan laat die van ons dan maar blijven.
Ja, dat ben ik met hem eens. Laat die maar van ons blijven, want die staat bij de meeste mensen toch in het geheugen gefrist.
En anders
zeggen, vragen tegen thuis is altijd moeilijk. Nou ja, goed, dat was het voor ons.
Normaal gesproken in het bekertoernooi zou Joël Drommel al de keeper zijn. Nou ja, dat is hij nu in de competitie ook. Want Benitez is voorlopig weggevallen. Gelijk houdt Drommel wel de nul in Waalwijk. Is dit een aderlating, Willy, desalniettemin?
Nou, ik Drommel ook wel een hele goede keeper voor PSV. Benitez is natuurlijk de nummer 1. Maar we hebben een goede nummer 2. Dus ik heb alle vertrouwen in Drommel. En ik heb het gisteren goed gedaan. Een paar goede ballen gepakt. En ja hoor, ik ga er maar vertrouwen tegen. Want...
Nou goed, hij heeft een mental coach gebruikt, dus ja, dan ken ik het ook natuurlijk.
Oh ja.
Maar hij stond met vertrouwen te keepen, dus ik heb er ook wel vertrouwen in dat hij de komende week, laten we zeggen, de nul vasthoudt. Want dat is al heel belangrijk.
Daar begint het mee, hè? Dan hoef je er nog maar eentje te maken. En ja, en nog een ander dingetje uit de actualiteit van de week. De voorselectie van Nederland zelf al, met één grote afwezige vanuit PSV-zicht. Luc de Jong, hij stopt ermee. Geen international meer, Willy. Snap jij die beslissing?
Ja, ik snap wel. Luc is 32 en hij wil zich alleen concentreren op PSV de komende jaren. Ik vind het een wijs besluit. Ja, hij zit bij het Nederlands elftal. Is geen vaste basisspeler meer. En het is leuk om erbij te zijn, maar hij heeft denk ik zijn carrière als international gehad. En ik vind het een goede beslissing van hem om tegen Koeman te zeggen dat hij ermee stopt.
Hebben jullie het ook zelf gezegd uiteindelijk? Van ons maar niet meer?
Nou, ik wel. Ik had die laatste wedstrijd thuis tegen in Rotterdam, tegen België. Die
George Groen-wedstrijd toen, hè?
George Groen-wedstrijd.
Ja.
Ja, toen heb ik daarna gezegd van, zet er nog maar iemand anders op mijn plekje. Want ik was toen 34, 35 geloof ik. En ik zei, nou, dat is genoeg geweest. En het duurde toch weer 4 jaar. En ja, je bent er toch niet meer bij in de volgende periode. Dus toen heb ik op een nette manier bedankt.
René, was jij een beetje uit beeld verdwenen toen je naar Griekenland was gegaan? Of heb je ook zelf gezegd tegen de coach?
Ik was niet uit beeld, maar wel uit beeld voor de selectie. Dus ik had er ook geen problemen mee. Ik wist waar ik aan toe was. Ik was ook 34 en dan, ja goed, staan er andere spelers te popelen om mijn plaats over te nemen. En prima, ik heb een hele mooie carrière gehad in Nederland zelf al alles meegemaakt. En het was gewoon top. En op een gegeven moment is het einde nader. En wat Luc ook doet, ik vind het klasse van hem, dat hij gewoon zegt van luister, PSV is nu voor mij het belangrijkste. En Nederland zelf al was hij, zoals Willy zegt, geen basisspeler. Dus het is een terechte beslissing. En ja, de selectie van de Nederlands elftal ziet er wel vrij redelijk uit. En ik zou er ook geen speler aan kunnen toevoegen dat ik zeg van, hey, die had erbij moeten zitten.
Nee, ik wil Koeman dan complimenteren namens René dat hij een goede selectie gemaakt heeft.
Ja. Ja, maar met die keepers moet ik het allemaal nog zien, hoor.
Ja, Celis, die Belgische keeper, ik ken hem ook niet, hoor.
Ja, jongen uit Breda, die doet het daar heel goed in België, hè?
Die doet het heel goed in België.
Ja, ik denk dat die van Vitesse wel eerste keeper wordt.
Scherpe,
ja. Die was echt
ben je
scherp
niet,
afgelopen
Hij is niet scherp genoeg.
Nee.
Jongen, hoe kan er dan zo'n blunder maken? Maar ja. Gelukkig. Ja, daar ben ik keeper voor. Kijk, ik zeg, Jan van Bever zei altijd vroeger tegen ons, jongens, waar ik niet tegen hou, dan hou het net tegen. Dus wat is het probleem?
PSV weer met iedereen terug. En van Bever. Prachtig schot, Henning Jensen. Even knappe redding, Jan van Bever.
Maar Jan is gisteren 75 geworden.
Ik wil het even over hebben. Gisteren zou inderdaad Jan zijn 75ste verjaardag hebben gevierd. Er komt geloof ik ook weer een boek van hem aan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een iconisch iemand die natuurlijk met het verstrijken van de tijd alleen maar iconischer wordt.
Ja,
en
absoluut.
Op tv zien we alleen maar reddingen van hem natuurlijk. Maar de jonge generatie, en daar voor deze keer reken ik mezelf er ook toe. Want toen ik PSV ging volgen was Pim Doesburg al de keeper. Wat maakte die man nou zo goed? Waarom was het zo'n fenomeen, deze Jan van Beveren?
Ik denk dat René dat daar heel goed kan verantwoorden, maar Van Bever was iemand, daar kon je van 5 meter op goal schieten, 10, 15, 20, 25, 30. Ging aan de kant staan, hij pakte alle ballen. Het was een fenomeen. Echt onvoorstelbaar. Het was heerlijk om die achter je te hebben, want als iemand ging schieten van 20 meter, ging je maar een stapje opzij. Ja, schiet maar lekker. Ja, dat was zeker voor ons als PSV ja, wat moet ik dan nou zeggen? Ademloos om naar te kijken hoe hij keepte. Dat was echt op de training ook. Hij trainde niet zo vaak. 1 keer per week deed hij keepers trainen. Dat was ook in de tijd dat wij als PSV met 18 selectiespelers 3 keepers hadden. We waren de enige ploeg in Nederland met 3 keepers. En Jan van Bever ging gewoon door de week niet in de goal staan met de training. Die deed lekker mee voetballen.
Oh, dat deed hij?
Ja.
En dan kon hij ook nog goed,
hè? Ja.
Ja, terwijl eigenlijk een beetje de mythe is dat Van Bever een fantastische lijnkeeper was, maar dat hij niet mee kon voetballen. Maar dat is helemaal niet zo dus.
Nee, Jan kon goed voetballen en dat deed hij ook. Maar Jan was, wat je zegt, een goede pure lijnkeeper. En daarin was hij zo goed dat hij... een leuke anekdote van hem...
Komt er weer een, ja.
Dat is toch wel dat wij toernooi in Valencia waren, in een Naranja toernooi. En op een gegeven moment, we speelden finale tegen Valencia. En op een gegeven moment, 10 minuten voor tijd, komt er een voorzet. Speelde Santillana, die later naar Real Madrid is vertrokken. Speelde bij Valencia. Nou, die kopte de bal van 9, 10 meter echt in het kruis. 30.000 mensen sprongen al omhoog. Maar ho, zei de beef, hij lag bijna met de lat horizontaal en hij pakte die bal. Maar dat was nog niet alles. Hij gooide die bal naar mij uit en ik maakte 1-0. En ik maakte daarna 2-0. Ik dacht, nou, de man van de wedstrijd, René van der Kerkhof.
Man van de wedstrijd,
Jan van Beveren. Ja. Nou, en dat was nog terecht ook, want hij stond zo fenomenaal te keeper. Jan is echt een beter keeper hebben we in Nederland nooit meer gehad. En ik vind het gewoon jammer dat het niet lukte met het Nederlands elftal, met Jan en met de Kuil. En ik vind het toch jammer, want ik denk toch als wij 74 en niks te nadelen. Ik heb al een keer niks te nadelen van Jan Jongbloed, maar als de Beef daar had gestaan, dan
had het nooit bewijzen,
maar dan waren we wel wereldkampioen geworden.
Ik ben overtuigd. 2 keer wereldkampioen geweest.
Ja.
Maar goed.
Ja, dat is dan het verhaal wat altijd weer komt. Volgens mij altijd als Jan Jongbloed dat soort verhalen weer hoort. Die man is ook inmiddels al in de 80, maar die wordt elke keer weer kwaad als hij dat hoort. Als dat verteld wordt?
Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat was het risico van zijn vak. Hij wist dat hij de nummer 3 was eigenlijk, want het laatste moment bijgetrokken. Naast Jan van Beveren hadden we nog...
Piet Schrijvers.
Door het systeem is Jongbloed eigenlijk in het Nederlands elftal gekomen. Door Michels een systeem had. En ja, toen zocht hij dus eigenlijk, wat René zegt, een voetballende keeper. En Michels vond dat niemand eigenlijk een voetballende keeper was. En daarom is Jan Jongbloed erbij gekomen. Omdat hij toch het meest voetballende keeper was. Maar wel de minste keeper van de 3.
René, jij kende hem helemaal heel goed. Want jij lag vaak met hem op de kamer, hè, met de Beef.
Ja, ik lag met een Beef samen op de kamer. Want wij gingen...
Wat zei je nou samen? Waarom nooit?
Wij moesten s'avonds nog na de wedstrijd een kopje koffie drinken.
Ja, precies. Jullie gingen nog even de bloemetjes buiten zetten.
En dan gingen we een of andere café binnen. Er zat heel bestuur. Ik zeg, Beef, wegwezen hier. Nee, Jan was... Ik heb er 9 jaar mee op de kamer geslapen. En was een fantastische gast. Ik vind het zo jammer
slapen,
dat hij niet met Nederlands elftal was.
Er werd niet geslapen. Er werd
nagepraat over de wedstrijd, denk ik.
Ja, onder genot van een kopje koffie.
Juist.
Ja, precies.
Heel goed.
Maar dan,
gisteren is ook nog een boek van hem uitgekomen.
Ja, dat klopt. Ja. Dat zei ik net ook al. Zijn er nog grote onthullingen in die we nog niet wisten? Of die jullie nog niet wisten?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb
hem nog lezen.
Ruud Doevendans heb ik aan de lijn gehad. En die had nog wat extra vraagjes. Dus ik heb het boek besteld. Ik zeg, stuur het maar naar me toe. En dan ga ik het even rustig doorlezen. En,
dan zal hij niet 3 bestellen voor ons, hoor.
Dat is jammer, hè. Ja.
Dat snap ik nou niet.
Wat ik?
Ja.
3 bestellen. 1 voor Christian, 1 voor mij.
En ik zal jou vertellen, ik heb er 4 besteld.
Goed zo.
Kijk.
Dat is goed. Hoe is die 4e?
Nee, volgende week, als ik het binnen heb, breng ik volgende week mee.
Nou, helemaal goed. Maar nog even 1 ding, want je hebt natuurlijk ook in de tijd, laten we zeggen, veel tijd met hem doorgebracht toen het definitief misging tussen hem en Cruijff, waardoor hij dus uiteindelijk naar Amerika gegaan is. Was dat niet te voorkomen geweest? Want je hebt gewoon de beste voetballer aller tijden, zo'n beetje had je in Nederland, en de beste keeper aller tijden.
Ja, Jan kon niet een beetje tegen onrecht. Hij, en dan zal ik een voorbeeld nemen, wat ik altijd als voorbeeld aanhalen. Wij gingen, maandag gingen wij naar Polen toe. En dat was dan goed op tijd. En Cruijff en Neeskens, die kwamen een dag later.
Vanuit Barcelona, hè, toen?
Uit Barcelona, met Michels. Die kwam, en op een gegeven moment, dan denk ik bij mijn eigen, ja jongens, als we allemaal... En dat kon, Jan kon niet tegen onrecht. En dan werd de training voor de heren stilgelegd. En ik zeg, Beef, dat zijn nou 2 dingen. Ik ga lekker hier in het gras liggen, want het was lekker weer. Ik zeg, jij bent de beste keeper en hij is de beste voetballer. Ik zeg, maak jij je niet zo druk? Maar dat kon Jan niet tegen. Hij kon niet tegen onrecht. Hij zei allemaal gezamenlijk. En ja, goed, dan is er later een zijzis een bespreking geweest. Ja, en toen is het geklapt. En, maar ik vind het nog steeds, achteraf nog steeds doodzonde. En de Kuil die kan ook met Cruijff voetballen. Dus we hebben gewoon twee iconen die het Nederlands elftal misschien aan de wereldtitel hadden kunnen helpen.
Ja. Maar waarom luisterde dit? Want dat klinkt, René, als het wijze raad wat je nu net zegt. Van laat het lekker begaan. Hè, laat ze de training even stil liggen. Dan ga er even bij zitten en vergeet het maar. Waarom kon hij dat niet van jou overnemen dan?
Ja,
zegt hij een keer wat verstandigs, Willy, en dan?
Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. En ik vind dat hij misschien nog wel harder op had moeten trekken tegen Van Beveren. Want het heeft hem zijn carrière gekost voor de WK en dergelijke. En daar hebben wij, denk ik, achteraf, met z'n allen als PSV zijnde, niet goed over nagedacht. We hebben dat op zijn beloop gelaten en eigenlijk hadden we er veel consequenter in moeten. We waren met 7 man bij de WK van PSV.
Ja.
7 man. En dan heb je toch ook een behoorlijke stem. En Cruijff wil het allemaal regelen, maar Beef was niet te overhalen dat Cruijff de alleenheerser was. Maak het uit wie er heerser is, maar Cruijff wilde de baas zijn, voorzitter van de spelersraad, met premies bespreken. En Van Beveren zijn hele boel bijzitten. En net wat René zegt, ja, moeten wij niet meer. Blijf lekker keeper, laat je handen spreken. En dat zit. En ja, daar kon hem niet van over. Dus misschien hebben wij wel niet goed genoeg achteraf, niet goed genoeg daarover nagedacht.
Het was voor ons ook zelf moeilijk. Wij zaten net bij de selectie van Nederlands elftal, een paar meerdere spelers. En om dan te zeggen van, ja, wij...
We zijn solidair.
Met de Kuil en met de Beef zijn wij eensgezind. Dat we dan ook allemaal vertrekken. Het was ook een moeilijke kwestie. We hebben er overleg met Van Gelder. Die zegt gewoon, ja, het is voor jullie het begin van je carrière. En aan de andere kant, je laat wel je collega vallen. Maar goed, er is, wat Willy ook net zegt, er is later te weinig over uitgesproken. En dat vind ik wel jammer. Misschien hadden we het dan nog kunnen zeggen van luister jongens, wij zijn solidair met elkaar en ja, dat waren we op dat moment even niet. En, maar goed, helaas is er gebeurd en kunnen het niet meer terugdraaien.
Nou, een volgende wedstrijd en dat is dus Cambuur. Ja, er is niet extra gescoord, hè, terwijl alle twee de toto-uitslagen goed voorspeld. Maar ja, dat levert dan uiteindelijk geen verschil op. Nog altijd het verschil 1 in het voordeel van Willy.
Maar nou, dan gaan we nou een weekend veranderen.
Dat zullen we maar zien. Cambuur komt naar Eindhoven toe. End in de bus voor die mensen.
Ja.
Ze hebben wel gewonnen trouwens. Dus die zullen met enig zelfvertrouwen, zeker ook na die 3-0 in Leeuwarden eerder in het seizoen tegen PSV, toch wel misschien met enig vertrouwen naar Eindhoven komen. René zei al, het kon wel eens lastig worden.
Nou, nee.
Daar geloof jij niet in.
Ik ga voor 3-0.
Ik zou zeggen, Als je ziet wat ze in Cambuur gepresteerd hebben, dan moet je ze opvreten. Maar ik denk dat het toch weer moeilijk wordt. En ik geef tot dan nog een kansje. Ik ga voor 4-0.
4-0. En als dat gebeurt, geloof je er dan toch nog in dat het toch nog kan gebeuren dit seizoen?
Nou, dat weet ik niet.
Nee. De heren, dank. En we praten volgende week weer verder.
Oké, dank je wel.
Fijne dag.
Ja, ik ben Willy. En jij René, en samen zijn we Willy en René.
Ik wil best wel positief blijven. Maar als je het toch ziet, dan kunnen het toch niet positief worden.
Omroep Brabant, het gevoel van hier.